Een hele goede morgen allemaal. Hier in de kerk, fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn. Ook mensen thuis, fijn dat u kijkt en dat u op die manier de dienst mee kunt maken. En zoals het project van de kinderen al aangaf, wat wij hier ook in de kerk, zo goed en zo kwaad als dat gaat, met wisselende predikanten, ook gaan volgen, gaat het vanochtend bij ons ook over de engel Gabriël. Hij komt een boodschap brengen. Een overdonderende boodschap. En dan volgt een vrij eenvoudige reactie van Maria. Maar wat zei die engel nou echt? Hier willen we vanochtend dieper induiken en we willen leren hoe deze boodschap ook nu nog door kan klinken in ons leven. Wat in ieder geval heel duidelijk uit de boodschap doorklinkt, is dat dit kind niet zomaar een kind is. Dit kind is heilig. En in Jesaja en Openbaringen wordt dat nog wat kracht bijgezet door dat te herhalen. Heilig, heilig, heilig. Ik wens ons een gezegende dienst.
Deze tweede Adventszondag. Ik dacht in de voorbereiding toen ik bezig was met de preek ook van. Het wordt misschien een beetje een leerdienst. Ik heb zelf altijd een beetje een hekel aan het woord, leerdienst. Klinkt een beetje alsof je naar school gaat of een cursus. Maar wat ik bedoel is dat ik hoop dat je echt iets nieuws leert over de Heer Jezus. En dat je zelfs als je het eigenlijk allemaal al wist, tijdens deze dienst toch even denkt, oh maar nu begrijp ik het toch nog even beter of dieper. Kijk, en als je op die manier iets leert, dan doet dat ook vast iets met je, van binnen. Je wordt erdoor bemoedigd. Dat er blijven worden, wakker geschud. En ik hoop dat het deze dienst je vooral aanspoort. Om keuzes te maken, misschien meer of betere keuzes te maken. Met dat wat je geleerd hebt, ontdekt hebt over de Heer Jezus. En we gaan zo lezen uit Lucas 1, die aankondiging. Nou, het is al nodig over gezegd. Als ik even zeg maar peil. Wat is het eerste waar je aan je denkt als je denkt aan de geboorteaankondiging van de Heer Jezus? Wat zou je dan als eerste zeggen? Ik kan vragen of je goed naar Freek geluisterd heeft, want die heeft het al verteld. Maar, een paar woorden. Oh. Sorry. Gabriel, de aankondiging. Wees niet bang. Precies. Oké, okay. Ja? Immanuel? Heilige Geest? Wees gegroet? Oké, okay. Nou, klopt volgens mij bijna allemaal. Immanuel staat volgens mij niet in dit gedeelte, daar aarzel ik even over. Het wordt heel eng als het nu wel er gewoon in staat, maar. Er staan dus ook dingen in die aankondiging die niet zo heel bekend zijn. Dat was even iets wat ik benieuwd naar was. Dus als we hem gaan lezen, dan even de vraag om extra scherp te zijn van wat valt je op in dit gedeelte? Wat je misschien nog nooit eerder zo was opgevallen. Lees uit Lucas 1, vers 26 tot 38. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maar hier zei: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Straks na de verkondiging zingen we gezang 122, alle vijfde versen. Kom tot ons, de wereld wacht. Gemeente, gasten, iedereen thuis, ook heel bijzonder, onze dove gasten die vandaag bij ons in de dienst zijn. Volgens mij zie je ze niet zo heel vaak meer, of minder vaak dan vroeger, maar iedereen kent ze wel, zo'n bord in de tuin, of zo'n ooievaar. Die zo tegen de ruit aangevlogen is, als een geboorteaankondiging. Nou ja, ook als je niet zo van zo'n bord bent, of een raamtekening, dan heb je altijd nog het kaartje dat je krijgt, verstuurd naar familie en vrienden. Als je zo'n kaartje of aankondiging mag maken, dan denk je natuurlijk goed na over de tekst. Daar gaat de naam van het kind op, en wat dan nog meer. Ik vind het altijd wel mooi als er op zo'n kaartje welkom staat. Welkom. Welkom kindje in deze wereld. We hebben het allemaal heel hard nodig om ons welkom te voelen. Misschien vind je dat zelf wel heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Daarom is het soms extra mooi als het benadrukt wordt. Maar meestal staat er nog zoiets bij als lief, wonderlijk, mooi, dankbaar. En daarmee zeg je als ouders iets over hoe je naar je kindje kijkt. En vandaag staan we stil bij de geboorteaankondiging van Jezus. Eigenlijk een beetje een bijzondere aankondiging, want hij is, zou kunnen zeggen, dan te vroeg. Want hij is nog niet geboren. Maar het wordt al wel vast gezegd dat hij geboren zal worden. En die aankondiging van Jezus staat boordevol dingen om je over te verbazen. En heel veel dingen om over te preken. Degene die je vorige week preekte zei van: wat is altijd een van de lastigste dingen om te kiezen? Wat ga je niet opnemen in je preken, wat wel? Nou, kijk eens in dit gedeelte. De verschijning van die engel. Sowieso dat er een engel verschijnt. Gabriel. Vriend van God betekent zijn naam. Wie is hij? En boeiend. Of Nazareth. De plaats waar de aankondiging plaatsvindt. Onbetekenend. Totaal onbekend, tot die tijd. Of over Maria. Dat Maria te horen krijgt dat zij zwanger zal worden. Jong nog, ongetrouwd, ook verder onbekend, tot die tijd. Of de reactie van Maria. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u heeft gezegd. Nou, dit heeft hele grote gevolgen gehad voor Maria. Bijzondere reactie. Maar over al die dingen ga ik het niet hebben in deze preek. Waarom wel over? Is er nog meer? Iets anders wat jullie opviel, wat is blijven haken? Net kwam het er niet naar boven. Dat hij koning zal zijn. Want ik ging dit gedeelte lezen met de insteek van: hij vertelt, er wordt een kindje geboren. En het kindje is heilig en de manier waarop het geboren wordt. Maar dat Gabriel heel veel zegt over dat kindje, ik lees het nog even voor, uit de versen 32 en 33. Gabriel zegt: hij zal een groot man worden, een zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Dus de engel kondigt niet alleen maar aan dat er een kindje geboren gaat worden. Maar hij zegt er in één adem achteraan dat het kindje een groot man zal zijn. Koning zal zijn. En dat zijn koningschap voor eeuwig zal zijn. Nou, Maria kreeg dus nogal wat om over na te denken. Alleen al dat ze een kindje zou krijgen was heftig en ingrijpend. En ze vraagt zich ook af hoe dat kan. Omdat ze nog geen gemeenschap heeft met een man. En dan krijgt ze een wonderlijk antwoord op. Dat niet een man, maar God zelf door de kracht van de Heilige Geest. De oorzaak, het begin van dat kindje in Maria zal zijn. Maar zonder dat Maria tijd heeft om een beetje bij te komen van het wonderlijke nieuws. Krijgt ze dus ook die heel indrukwekkende dingen over dat kind te horen. Dat het een groot man zal zijn. Koning. En dat het koningschap voor eeuwig zal zijn. Nou, als je die woorden van die engel een beetje wil kunnen begrijpen, kun je niet om het Oude Testament heen. Je moet weten wat er lang geleden al door God beloofd is aan koning David. Dat staat in 2 Samuel 7. Daar is de profeet Nathan aan het woord. Nathan heeft in een droom een boodschap van God voor koning David. Dat is een boeiend verhaal, want kort daarvoor had David aan de profeet Nathan verteld van nou, het is nu zover met mijn koningschap dat ik de tijd en de gelegenheid heb om de tempel voor God te gaan bouwen. David wilde dat als teken van dankbaarheid voor alles wat God hem gegeven had. En Nathan, die hoorde dat. Je kunt je voorstellen, een profeet van God, en die hoort de koning gaat een tempel bouwen. Nathan was enthousiast. Natuurlijk. Mooi, David, doen. Maar in de nacht daarna kreeg Nathan een droom. Waarin God hem liet weten dat hij David moest laten weten dat God iets anders wilde. Niet David, maar zijn zoon Salomo moest de tempel bouwen. En Nathan moest er ook iets bij zeggen. Een bijzondere belofte van God, en die hield een paar dingen in. Nathan vertelde David namens God: nu zal ik jouw naam vestigen als een van de grote van de aarde. In vers 9 en in vers 12 tot 14 zegt Nathan erbij: wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig, dus voortdurend koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Dat was een wonderlijke belofte, een grote, indrukwekkende belofte, die deels in vervulling ging bij koning Salomo, de zoon van David die naamkoning werd. Die bouwde inderdaad de tempel, een huis voor God. Een zeer indrukwekkende tempel in de oudheid, tot in de hele toenmalig bekende wereld bekend. En Salomo was nog machtiger en groter dan David, wereldberoemd. Maar één ding gebeurde niet. Die belofte dat dat koningschap bestendig zou zijn, nooit zou wankelen, die kwam niet uit. Het koningschap van David eindigde toen het volk Israël werd verslagen. In 586 voor Christus kwam koning Nebukadnezar van Babylonië. En die heeft de tempel en Jeruzalem grondig verwoest. En de laatste koning in de lijn van David in gevangenschap weggevoerd. Nou ja, 70 jaar later ging het volk terug. Werd de tempel herbouwd, Jeruzalem. Maar de koningschap kwam nooit meer terug. Was God zijn belofte dan vergeten? Dat zullen op zijn minst mensen in de tijd van Maria gedacht hebben. Maar juist daarom heeft die engel Gabriël goed nieuws. Zijn aankondiging aan Maria zit vol met verwijzingen naar Gods belofte aan koning David. Als ze even op rij staan tegenover elkaar. Links wat er tegen David gezegd werd en nou wat Gabriël zegt. Hij zal een van de grote der aarde zijn. Hij zal een groot man zijn. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Gabriël zegt hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Nathan zei namens God: ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. En hier zegt God: God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid. Aan zijn koningschap zal geen einde komen. Dus die belofte over een zoon van David, die tegelijkertijd ook zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden, die gaat vervuld worden, vertelt Gabriel, in Jezus. Dat kindje dat geboren gaat worden uit Maria. Dat is die beloofde koning. Dat zegt Gabriel ook. Heel kort samengevat. Dus je kunt je afvragen van, hoe was dat voor Maria? Heeft ze dat meteen allemaal begrepen? Dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Er staat niet zoveel over. En ze zal vast die oude profetie gekend hebben en daar iets van herkend hebben in de woorden van Gabriel. Maar zelfs als ze daaraan gedacht heeft, zal het nog niet makkelijk geweest zijn. Want, allereerst, ze hoort het, maar ze ziet er niks van. Het enige wat ze kon doen was geloven door de engel te vertrouwen op zijn woord. En toen heeft Maria in haar leven stapje voor stapje ontdekt dat het waar is dat de Heer Jezus, haar kindje, die beloofde Messias, die door God beloofd koning is. Allebei, een kindje en een koning. Eerst een kind, ja. Wie weet het beter dan Maria? Dat Jezus echt als kindje is geboren. En Maria heeft het meegemaakt dat dat kindje wat heel gewoon leek, veel meer was dan een gewoon kindje. Hoe? Nou, ze heeft het ontdekt door goed naar Jezus te kijken en naar hem te luisteren. Ze heeft gezien dat Jezus nou niet echt op een koning leek. Kijk naar zijn woonplek. Oma Jozef en Maria, bepaald geen paleis is dat geweest. Niet machtig en rijk. Geen onderdanen, en al helemaal geen leger. Jezus was wel heel erg verbonden met de Vader. Zoals bij een hele sterke band tussen een vader en een zoon. Die elkaar aanvoelen, al zonder een woord te zeggen. En Jezus deed ook precies wat de Vader graag wilde en hem had gevraagd. Hij kwam niet om te strijden, maar om te lijden. Hij wilde lijden en sterven in onze plaats. Het gekke is, toen hij stierf aan het kruis op Golgotha, toen leek het alsof alles verloren was. Alsof ook hij de beloofde koning verloren had. En zal Maria, toen ze dat zag, want zij was erbij. Ze is een van de weinigen die dicht bij Jezus leefde, stond ze bij het kruis. Zal ze toen nog gedacht hebben aan die woorden van de engel? Maar Jezus deed wat God beloofd had. Hij leek te verliezen, maar stond na 3 dagen op uit het graf. Was de dood te sterk. En daarmee werd op het meest duidelijk aangetoond dat zijn koningschap geen einde kent, maar voor eeuwig is. En het betekent eeuwig leven voor wie in hem gelooft. Nou ja, bij elk gedeelte heb je natuurlijk de nodige vragen te stellen. Het is je misschien ook opgevallen, er staat koning tot in eeuwigheid over het volk van Jacob. Nou, waarachtig. Dat is Jezus allereerst en dat blijft hij. De koning van de Joden. Zo stond het, ook op het kruis. En dat is zo belangrijk, wat ook de engel Gabriel had benadrukt. Dat er toen en daar in Israël de Messias kwam, was het door God beloofde Messias voor zijn volk Israël. En die Messias, die zei toen hij zijn werk op aarde had volbracht, ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. Te beginnen in Jeruzalem, tot aan de einde van de aarde. Toen kwam de hele wereld in beeld. Dus Jezus, die koning is tot een eeuwigheid voor het volk van Jacob, is Gods redder voor Israël en voor de volken. Voor altijd. En was dat voor Maria dan heel anders dan voor ons? Nou, als ik de vraag stel, klinkt die misschien bijna gek, want ik denk, ja, natuurlijk was het anders. Er is maar 1 Maria geweest, die de moeder van Jezus is geworden. Die de engel Gabriel op bezoek kreeg. Die dat unieke heeft ervaren maar het kindje wat ontstond door de Heilige Geest. En er is ook maar één Maria die gedaan heeft wat Maria gedaan heeft. Het kindje dragen, Jezus baren, hem opvoeden en alles meemaken. Maar er is ook, toch ook een grote overeenkomst tussen Maria en ons. Als je tenminste wilt geloven. En die overeenkomst is dat wij net als Maria het vaak alleen moeten doen met wat ons beloofd is. We zien er vaak nog niet veel van. In de wereld om ons heen. En in ons eigen leven. Want Jezus is gekomen. Maar de gebrokenheid en de pijn in deze wereld zijn nog niet opgelost. Wat moet je daar dan mee? En niet zien en toch geloven. Dat wil zeggen, allereerst God op zijn woord vertrouwen. Ook al zien we er niets of weinig van. En dat noemt de Bijbel volharden. Maria is daarin een heel groot, indrukwekkend voorbeeld voor ons. Maar het is ook geloven dat God, die zo groot is, zo klein wilde worden als een kindje. En dat Hij ook jou en mij, als mens, die gewoon ook als kind ooit ter wereld kwam, in wil schakelen. Hij laat mensen graag ontdekken wie Hij is, door kleine dingen, door kleine mensen. En daarmee wil Hij dat mensen gaan ontdekken dat Hij ook koning is. Door mensen die zich gedragen als zijn onderdanen. Dat wil zeggen, door mensen die doen wat Hij zegt. Hoe doe je dat dan? Nou, door Jezus echt welkom te laten zijn in jouw leven. Dat klinkt natuurlijk mooi, thema van Advent, welkom. Maar zet je deur dan ook echt open. En als ik dat zeg, voel je denk allemaal aan, ik zelf ook, hoe spannend dat is. Is Hij echt de koning? Bij jou thuis. Bij je werk. Voor je vrije tijdsbesteding. Over je financiën. Over je spullen. Is Hij dat ook? Bij ons in de kerk. We zijn tenslotte geen vereniging of club. Maar van de kerk zeggen we, we zijn een verzameling. We worden bij elkaar gebracht door Jezus. En die brengt ons bij elkaar, omdat we God en mensen zouden dienen. Is Jezus echt welkom? Ook als koning. Is Hij degene die we vereren? Degene die ons leven het meest van alles beïnvloedt. Is Jezus iemand over wie je alleen praat en interessant vindt? Of iemand naar wie je ook echt luistert? In de betekenis van doen wat Hij zegt. En om dat woord dan maar te gebruiken, is Hij ook degene die je gehoorzaamt. Als jij dat doet, als wij dat doen, dan wordt Jezus zichtbaar. In het klein. In mensen zo groot als wij. Dan zie je iets van Hem als kind. Maar ook als koning. Doordat het duidelijk is. Te merken is hoe Hij regeert. En dan wordt Hij echt vereerd en aanbeden. Daarom. Als ik ergens zo'n bord in de tuin zie met welkom, lieve en dan een naam erbij. Dan raak ik altijd benieuwd. Ik denk wel eens, zal er ooit eens iemand aangebeld hebben? Hey, gefeliciteerd. Ten slotte laat je het de hele wereld weten. Het kindje, wat daar is, daar zijn mensen in ieder geval blij mee. Zo blij dat iedereen het mag weten. Het mooie was, ik las bij een verhuurder van die raamtekening. Een beetje bijzonder vond ik. Je kunt een raamtekening dus kopen of verhuren. Je kunt hem ook gewoon zelf maken, dacht ik. Kost niks. Niet heel ingewikkeld toch, die ene ooievaar met zo'n beetje oefenen lukt dat. Maar wat was het doel: laat iedereen het weten en vier jullie nieuwste familielid. Ik dacht, oké, hoe maak jij zichtbaar dat je Jezus hebt verwelkomd bij jou in huis? Hoe laat je anderen merken dat je echt heel blij bent met hem? Blij met het feit dat hij bij jou wilde binnenkomen. Amen.